Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal ons laten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mag ik u vragen indien mogelijk te gaan staan. In de nacht van 4 op 5 april is in de leeftijd van 88 jaar in haar Heere en Heiland ontslapen onze zuster Maria Pieternella Anot. Ze overleed in het hospice, in hospice Berkenstein, waar ze een week eerder was opgenomen, nadat eerder de ziekte van Kaler bij haar was vastgesteld. Rie vond het moeilijk om de laatste maanden te merken dat haar gezondheid zo hard achteruit ging. Wat ze gewend was te doen, ging nu niet meer. En gaandeweg besefte ze dat ze zich moest voorbereiden op haar sterven. Daar ging ze ook naar uitzien. Ze wist zich geborgen in de Heer Jezus Christus en begon ernaar te verlangen om het aardse leven, dat voor haar ook lijden was geworden, af te mogen leggen en overkleed te mogen worden met het hemelse. Dat werd ook haar gebed. Voor velen onverwacht snel heeft de Heere haar tot zich geroepen. Laten we ter nagedachtenis aan haar nu zingen, Psalm 145, daarvan het zesde vers, de psalm die ze zelf ook voor dit moment had uitgekozen. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Laten wij nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we willen daarna daarmee instemmen door samen te zingen uit Psalm 32, het vierde vers, waar wij ook belijdend mogen zingen. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaar. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij nu ook onze ogen vestigen op de Heer in de hemel. Laten we samen bidden en danken. Heere, u ziet ons, uw oog is op ons gevestigd. En wij mogen onze ogen vestigen op u. Aan het begin van deze dienst die u ons geeft, een bijzondere dienst, Heere, opnieuw vandaag, nadat we vanmorgen getuigen waren van de doop, soms ook in zorgelijke, moeitevolle situaties. En nu, Heere, mogen we vanmiddag getuigen zijn dat u aan de gemeente hier een zestal ambtsdragers wilt verbinden. En zes anderen mogen hun ambt neerleggen, laten rusten. Heren, wij willen u ervoor danken dat u doorgaat met uw werk. Dat u uw kerk bouwt in deze wereld en ook hier bij ons. We danken u, Heere, dat we ook vanmiddag in alle rust en vrede samen mogen komen. Dat we ons oor mogen lenen aan uw woord, wat u zegt. Wat een heerlijk voorrecht. Hoe anders kan het zijn? We horen daarvan, Heere, over christelijke gemeentes in deze wereld. Die worden vervolgd en verdrukt. Waar geen ambtsdragers te vinden zijn, omdat ze zo geminimaliseerd zijn. Wij denken aan kerken in het buitenland. Heere, wees u ook hen nabij. Wilt u hen toch alstublieft ook broeders van goed getuigenis geven die de gemeenten mogen leiden en wijden naar uw woord. Heere, dat wilt u ook bij ons doen en de voortgang daarvan mag zichtbaar worden vanmiddag. En wij bidden u, Heere, voor de broeders die hiervoor inzitten, voor hen die aantreden en voor hen die ook terugtreden, geven ieder wat nodig is. Wellicht zien we er tegenop, Heere, als we voor die taak geroepen zijn en ons ook geroepen weten. Wilt u de bekwaamheid geven? Wilt u de overtuiging geven? En dat we boven alles, Heere, door uw geest worden doorademd. Om zo de gemeente te leiden en te dienen zoals u het bedoelt. Maar Heere, dat bidden we niet alleen voor hen. Dat hebben wij allen nodig, dat uw geest in ons woont. En dat de gezindheid van u, Heere Jezus, in ons groeit en komt. Wilt u ook bij de opening van uw woord deze middag uw geest geven, opdat we als gemeente en ook persoonlijk zullen horen wat u tegen ons zegt. En laat het dan een dienst mogen zijn die uitloopt op de eer van uw heerlijke naam, drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heere, wij bidden u of u allen wil geven wat nodig is als we een taak in de dienst hebben, als we mogen bijdragen aan een goed verloop van de dienst. Wilt u daarin geven wat nodig is, Heere? Wij komen ook tot u met ons verdriet. Nu in de achter ons liggende week een tweetal leden van de gemeente zijn gestorven. Vanmorgen herdachten we al onze zuster Bles. En zojuist hebben we gedacht aan zuster Anot. Heren, wij bidden u voor de nabestaanden. Wanneer in de komende week ook de begrafenis van zuster Anot zal plaatsvinden. Heren, wilt u dan bij de nabestaanden zijn? Wilt u troosten? Wilt u kracht geven? En Heren, geef dat we zo ook mogen letten op de eindigheid van ons aardse leven. Want elke keer als hier in de kerk namen worden afgelezen van hen die gestorven zijn, dan houdt het ons de spiegel voor. Ook wij zijn immers sterfelijke mensen. Heere, geef dan dat we geborgen zullen zijn in u, Heere Jezus, zoals dat voor Rianot ook mocht gelden. En wilt u ons dan het uitzicht geven op het eeuwige leven, op Pasen, door het lijden heen tot uw heerlijkheid komen. Heren, zegent u ons zo in deze dienst en ook thuis als we verbonden zijn. En hoor naar ons gebed, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, stel je eens voor, op een dag komt er een grote vrachtwagen jullie straat inrijden. En dat is zo'n vrachtwagen met van die auto's erop, zo'n soort oplegger. En je ziet op die vrachtauto een prachtige sportwagen staan. Zo eentje bijvoorbeeld. En die vrachtauto die stopt een stukje verder in de straat en je ziet het gebeuren. De mannen uit die wagen, die halen die rode sportauto eraf. Ze rollen hem eraf. En een stukje verderop bij de muurman, daar rollen ze hem op de oprit. En de vrachtauto gaat weer weg. En daar staat die fantastische sportauto te blinken. Wat ziet hij er mooi uit? Geweldig. En misschien denk je nou, ik ga eens een praatje maken met die buurman. Misschien mag ik wel een keer met hem meerijden. Maar ja, elke dag dat je er langs fietst, zie je hem staan. En zie je hem weer staan. Maar op een gegeven moment valt je ook iets op. Die auto staat er wel mooi te zijn, maar wordt er eigenlijk wel in gereden? Je ziet dat nooit gebeuren. Je hoort nooit dat die grote motor start en aan het grommen is. Je ziet hem nooit wegrijden uit de straat. En dan na een tijdje, dan hoor je het. Wat blijkt? De buurman die die auto heeft gekocht, die heeft helemaal geen rijbewijs. Hij heeft een dure sportwagen, maar hij kan er en mag er niet in rijden. Hij weet niet hoe dat moet ook. Hoe je een auto moet besturen met die pedalen onderin en die versnellingspook. Hij kent ook de regels van het verkeer niet. Hij moet zijn rijbewijs nog halen. Nou, jullie begrijpen wel, jongens en meisjes. Dan heb je aan zo'n auto natuurlijk eigenlijk helemaal niet zoveel, helemaal niks. Dat kan er prachtig uitzien, maar ja, als je er niet in mag rijden en als je ook niet weet hoe het allemaal moet, dan heb je er niks aan. Dan is het leeg. We gaan vanmiddag in de Bijbel lezen over Ezra. En Ezra is een priester en ook een schriftgeleerde. Hij weet heel veel uit de Bijbel, uit de wet van God. En hij gaat terug naar Jeruzalem, want daar is de tempel herbouwd. En de mensen brengen daar wel offers. En er zijn wel priesters, maar eigenlijk weten de mensen in Jeruzalem helemaal niet goed hoe dat allemaal precies moet. En wie de Heere God nou eigenlijk is. En wat hij eigenlijk van ons vraagt. Hoe we hem mogen dienen en volgen in ons leven. En daarom gaat Ezra naar Jeruzalem toe. Terug uit Babel naar Jeruzalem. Want net als bij die sportauto kunnen ze in Jeruzalem nu misschien wel een prachtige tempel weer hebben. Die is herbouwd met goud en zilver. Maar als je niet weet wie de Heere God is en hoe je hem mag dienen, ja, wat voor waarde heeft dat dan eigenlijk? En wij kunnen een mooie kerk hebben, een mooi kerkgebouw, maar als wij niet weten wie de Heere God is en hoe wij hem mogen dienen, ja, dan is dat eigenlijk ook maar een lege huls. En daarom mogen we ook dankbaar en blij zijn, jongens en meisjes, dat we vanmiddag 4 nieuwe ouderlingen en 2 nieuwe diakenen van de Heere God krijgen. Net als Ezra kun je zeggen, ze zijn gestuurd door de Heere God om leiding te geven. En om ons voor te gaan, om ons te vertellen, zo mogen we de Heere God dienen en ook elkaar dienen. Weten, we gaan lezen uit Ezra 7, we lezen de versen 1 tot en met 10 en zingen daarna uit Psalm 119, we zingen de versen 47, 49 en daarna ook vers 7. Vers 47, 49 en vers 7, want in vers 47 gaat het over het leren van de wet van de Heere God. Vervolgens gaat het ook over het doen van die wet van de Heere God, in vers 49. En dan in vers 7 ook, dat je anderen daarover vertelt en hen uit de wet onderwijst. Maar eerst lezen we Ezra 7. Na deze gebeurtenissen, tijdens het koningschap van Artaxasta, de koning van Perzië, kwam Ezra, de zoon van Seraja, de zoon van Azaria, de zoon van Hilkia, de zoon van Salem, de zoon van Zadok, de zoon van Ahitub, de zoon van Amaria, de zoon van Azaria, de zoon van Merajot, de zoon van Zerachja, de zoon van Uzi, de zoon van Bukki, de zoon van Abisua, de zoon van Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de hoge priester. Deze Ezra trok op uit Babel. Hij was een vaardig schriftgeleerde, bedreven in de wet van Mozes, die de Heere, de God van Israël, gegeven heeft. En de koning gaf hem alles wat hij had verzocht, omdat de hand van de Heere zijn God over hem was. Ook sommigen van de Israëlieten en van de priesters, de levieten, de zangers, de poortwachters en de tempeldienaren trokken in het 7e jaar van koning Artaxasta op naar Jeruzalem. En Esra kwam in Jeruzalem in de 5e maand, dat was het 7e jaar van de koning. Op de 1e van de 1e maand was namelijk het begin van zijn tocht uit Babel en op de 1e van de 5e maand kwam hij in Jeruzalem aan, omdat de goede hand van zijn God over hem was. Esra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de Heere te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Tot zover.
Thank you.
Wij antwoorden op het horen van de verkondiging met lied 414 uit de bundel Weerklank, alle drie de coupletten. Lied 414 in antwoord op de preek. We luisteren naar Esra 7, daarvan het 10e vers. Esra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de Heere te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. En vlak daarvoor, aan het eind van vers 9, staan dan ook nog de woorden, die zullen ook in de preek naar voren komen, omdat de goede hand van zijn God over hem was. Het thema voor de preek is lijden en dienen met toewijding. Vital gedachten, geleid door God, gevormd door zijn woord, gehoorzaam levend naar zijn wil en geestelijk onderwijzend vanuit zijn woord. Gemeente, daar gaat hij, eindelijk, Esra. Hij nu ook. Terug naar huis. Ja, naar een huis dat hij nooit eerder heeft gezien, dat hij nooit eerder heeft bewoond. Maar toch, zo ervaart hij het, ligt daar zijn thuis. Gaat daar zijn hart naar uit. Esra is op weg naar Jeruzalem, naar de tempel, naar het huis van zijn God. Nu is ook voor Esra de ballingschap, het oordeel dat gekomen was over de zonde van het volk Israël voorbij. Al eerder waren er heel wat Israëlieten teruggekeerd. Onder koning Kores hadden ze de vrijheid gekregen om weer terug te gaan naar al die jaren ballingschap, naar al die jaren gedwongen in den vreemde verblijf. En velen hadden dat ook gedaan. Zeker als je het vergelijkt met die enorme aantallen die ooit door de legers van koning Nebukadnezar waren gedeporteerd. Toen de ballingschap gekomen was, ook in Juda. Ja, dan zijn het er maar weinigen die terugkeren. Het is maar een rest, een restant. Maar toch, ze waren gegaan. En de eerste hoofdstukken van het boek Esra vertellen erover hoe die Israëlieten waren aangekomen daar in Jeruzalem. En ze hadden de stad in puin aangetroffen en de tempel in puin. Maar onder leiding van Zerubabel en Jozua hadden ze zich ertoe gezet om de tempel te gaan herbouwen. En zonder slag of stoot was dat niet gebeurd. Steeds weer was er sprake van weerstand. Tegenstand. Er worden allerlei rechtszaken gevoerd tegen de inwoners van door de inwoners van Canaan tegen de Joden. Hen wordt het recht ontzegd om de tempel te herbouwen en dan ligt de bouw weer stil en dan gaan de Israëlieten ondertussen maar hun eigen huizen bouwen. Maar dan, na vele jaren, komt het moment dat de tempel toch klaar is. Niet meer zo mooi als hoe die ooit was. De oudere generatie, ja, die moet huilen bij het zien van de tempel als ze het vergelijken met hoe ooit de tempel van Salomo daar stond. In al zijn pracht en glorie. Maar de jongeren vieren feest. Hier in Jeruzalem is weer een huis, een geestelijk huis voor de Heere, waar hij wil wonen, waar die gediend wordt, waar de offers worden gebracht. En gemeente, dan gaan er 56 jaar voorbij tussen hoofdstuk 6 en 7. En dan lezen we over Esra. En we zien hem gaan met een brief van de koning in zijn zak, koning Artaxasta, een vrijgeleide. Zoals eerder Zerubabel en Jozua, zo staat nu Esra aan het hoofd van een grote stoet van Israëlieten die nu terugkeren vanuit Babel naar Jeruzalem. En al na 4 maanden komen ze daar veilig aan. Verrassend snel voor zo'n afstand. De reis verloopt dan ook voorspoedig, omdat, zo lezen we, de goede hand van zijn God over hem was. Gemeente, wie is Ezra eigenlijk? Je leest voor het eerst pas hier over hem, terwijl dit hele Bijbelboek zijn naam draagt. Maar in de eerste 6 hoofdstukken komt hij niet voor. Ezra is allereerst een priester. Hij blijkt rechtstreeks af te stammen, zo hebben we het gelezen, van Aaron, de hoge priester, de broer van Mozes. Maar hij is niet alleen priester, hij is ook een vaardig schriftgeleerde. Een schrijver, een secretaris. Mogelijk heeft hij een hoge functie gehad aan het koninklijk hof in Babel en was hij een dienaar van koning Artaxasta. Maar gemeente, uit dit gedeelte blijkt dat hij ook een schriftgeleerde is op een andere manier. Ezra heeft er namelijk vers 10 zijn hart opgericht om de wet van de Heere te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Gemeente, in het hart en leven van Ezra, terwijl hij daar in Babel woont en ook is opgegroeid, daar is op een zeker moment iets gekomen, een verlangen, een overtuiging, ja, om iets te gaan betekenen in Israël. Hoe dat nou precies bij hem is gegaan, dat lezen we niet over, dat weten we niet. We weten wel, dat moet het werk van de Heilige Geest zijn geweest. Zoals de Heilige Geest dat doet in mensenlevens. Dat hij soms allerlei stukjes in een mensenleven neerlegt, bepaalde gebeurtenissen die iemand meemaakt, een bepaalde vorming die iemand krijgt, een bepaalde weg die je opstuurt en je hebt het zelf niet eens door. En dan op een zeker moment, dan komen al die puzzelstukjes bij elkaar en dan zie je plotseling het plaatje. Hij roept. Ezra weet zich geroepen. Het is begonnen met dat hij persoonlijk de Heere God heeft leren kennen. Zo staat het in vers 9 immers. De goede hand van zijn God was over hem. Gemeente, Ezra heeft een God. God is zijn eigendom geworden. Hij kent hem. Hij heeft hem lief. En hij is dan ook het eigendom van de Heere God geworden. Want dat werkt twee kanten op. Als God niet langer maar een God is, maar dat het jouw God en Heere is. En als de Heere Jezus niet langer Jezus is, maar mijn Jezus, mijn redder en verlosser. Ja, dan is hij niet alleen van jou, maar dan ben jij ook van hem. Dan mag je ook in zijn dienst komen staan. Dat is er in het leven van Ezra gebeurd. Hij heeft de Heere God leren kennen, persoonlijk. Misschien wel van jongs af aan bij opgegroeid, dat vermoeden we toch, als Joodse jongen. Maar op een zeker moment ook tot dat bewuste, persoonlijke, levende geloof gekomen. Opnieuw geboren. En daarom mijn God, zijn God. En daar is hij niet bij gebleven, want nou is het dus zijn verlangen geworden om in Israël de verordeningen en bepalingen van de Heere te gaan onderwijzen. Er staat, Ezra heeft daar zijn hart op gericht. Weet je, dat is natuurlijk ook het werk van de Heilige Geest. Als hij je hart gaat richten, als hij het verlangen krijgt en je gaat je daar ook op voorbereiden voor een taak in het Koninkrijk van God. Als het je verlangen is om hem nou ook op die manier te mogen dienen. Rechtstreeks, zou je kunnen zeggen. Dat komt natuurlijk ergens vandaan. Het is helemaal van jezelf. Maar daar gaat iets aan vooraf, daar zit ook iets onder. Het werk van de Heilige Geest. Ezra weet zich geroepen. En mag ik het vanmiddag zo zeggen, hij weet zich geroepen tot het ambt. En dan blijft het niet alleen bij die roeping, maar dan wordt Ezra ook geleid naar die roeping toe. Weet je, je krijgt uit dit gedeelte de indruk dat er op een zeker moment de gelegenheid is gekomen voor Ezra om het te vragen aan koning Artaxasta. Mag ik die reis maken naar Jeruzalem? Net als dat Nehemia dat ooit zo heel omzichtig aan de koning vroeg, heel voorzichtig, want ja, zou het niet als ontrouw aan de koning worden uitgelegd? Het lijkt erop dat Ezra ook zoiets heeft meegemaakt. En hoe reageert de koning dan? Nou, positief. Ezra krijgt zelfs een vrijgeleide mee. Hij krijgt zelfs goud en zilver mee. Hij moet een heleboel andere Israëlieten ook meenemen. Allemaal Israëlieten die ook bij kunnen dragen om de dienst aan de Heere in de tempel vorm te geven. En dat alles omdat Ezra zijn hart erop gericht had om in Israël Gods wet, Gods woord te onderwijzen. En dat dan op een zeker moment, op Gods tijd, de gelegenheid komt. Hij de gelegenheid ook ziet om echt zijn spullen te kunnen pakken en terug te kunnen keren naar Jeruzalem. Gemeente, is dat ook niet geweest, omdat de goede hand van zijn God over hem was. Gods leiding in Ezra's leven. En dan mag u dat ook nog wat groter zien. Want zo zal Ezra dat in zijn persoonlijk leven ervaren. God die leidt mij. En dan mag ik dat wat mijn verlangen is geworden, dat mag ik ook gaan doen. Ik krijg de gelegenheid ervoor. Maar gemeente, als je het grotere plaatje bekijkt, het is Gods leiding voor zijn volk Israël. Het is Gods leiding met het oog op de voortgang van zijn koninkrijk en de komst van de Messias, de Heer Jezus Christus. Ezra's persoonlijke roeping is onderdeel van iets nog veel groters wat hij op dat moment niet kan zien en niet kan vermoeden zelfs maar. Maar God is aan het werk. En nou ontvangen wij vanmiddag 6 nieuwe ambtsdragers. En broeders, u die vanmiddag aantreedt, nou weet ik niet precies hoe de Heer dat bij u heeft gedaan, maar herken je er iets van deze Ezra? Van die woorden die voor Ezra zo belangrijk zijn, roeping en leiding. Dat je je hart erop mag richten om zo rechtstreeks als ambtsdrager in het koninkrijk te dienen en dan ook in de gelegenheid gesteld wordt om dat te doen. Het kan best zijn dat je er vooral tegenop ziet. Maar is het niet de Heere die jullie roept? En is dat nou eigenlijk niet, als je het helemaal terugbrengt, al begonnen toen je hem leerde kennen als mijn God, je persoonlijke God en Heer? En de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. En nou is het zo geleid dat voor het eerst of weer opnieuw door de stemming van de gemeente heen je werd verkozen en benoemd in het ambt en vanmiddag bevestigd. En misschien had je het ergens al wel gehoopt. Dat is niet verkeerd. Weet je, dat is niet verkeerd. Paulus die zegt dat al in 1 Timotheus 3... Dit is een betrouwbaar woord. Dubbele punt. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. En dat is voor het ambt van diaken niet anders. Je mag je hart erop richten. Op het ambt. Zijn er misschien vanmiddag jongeren of ook ouderen die ernaar verlangen? Om misschien ook ooit ouderling, diaken te zijn. Of misschien zelfs wel predikant te worden. Als er ergens van binnen nou iets bij je is, wat je daar naartoe trekt, waarvan je zegt, dat zou ik nou eigenlijk wel graag willen doen. Heeft het de liefde van je hart? Broeders, het is de Heere die jullie daartoe roept en die je vanmiddag ook in de gelegenheid stelt om die roeping te volgen. Hij wil jullie in dienst nemen. En dat is voor een bijzonder ambt. Maar gemeente, wij zijn allemaal ambtsdragers, ga ik straks nog een keer zeggen. Wij zijn allemaal ambtsdragers. Luther heeft dat genoemd, het ambt van alle gelovigen. We staan eigenlijk allemaal in dienst. In dienst van Christus, de koning van de kerk. Om met toewijding hem te dienen en elkaar te dienen. Om ook leiding te geven. Kerkenraad doet dat, leiding aan de gemeente. Maar je kunt het ook op een stukje van de gemeente doen in het jeugdwerk. Er zitten hier twee broeders die nu tot de kerkenraad toetreden. Die in het jeugdwerk actief waren. Dat zijn dus twee vacatures. Wil jij kijken? Heeft de Heere God u daar misschien nodig? Jou misschien nodig? De Heere dienen. Geroepen. Geleid. Maar dan kom ik ook bij het tweede, ook gevormd. Want dat Ezra zijn hart erop heeft gericht om in Israël Gods volk in Gods wegen te gaan onderwijzen, dat maakt ook dat hij zijn hart erop heeft gericht om zelf de wet van de Heere te onderzoeken. En dat ook te blijven doen. Kijk, wanneer ben je nou een goede ambtsdrager? Wanneer een goede predikant, een goede ouderling, een goede diaken, en dan maar weer even, we zijn allemaal ambtsdragers. Wanneer ben je nou echt een volgeling van de Heer Jezus? Als je de Heere als jouw God kent. De Heer Jezus als uw verlosser. Hoe sta je dan in de dienst van de Heere God? Nou, Ezra wijst u de weg. Hij heeft zijn hart erop gericht om de wet van de Heere te onderzoeken. Gemeente, is daar ook ons hart op gericht? Hoe vaak doe je dat nou eigenlijk? Het woord van God onderzoeken. Hoe vaak doe jij je Bijbel open? Oké, je Bijbel-app. Hoe vaak lees je erin? En dan op zo'n manier dat je het ook echt in je opneemt. Dat je er wat van meekrijgt. Kijk, er staat hier dat Ezra dat heel bewust doet, hè? Hij richt zijn hart erop. Ik zei net, daar zit het werk van de Heilige Geest achter. Als dat je verlangen wordt, als dat de richting van je leven wordt, dan is dat niet van jezelf, dan is de Heilige Geest in je leven aan het werk. Maar daar moeten we ons niet achter verschuilen. Er zit ook wat actiefs in. Richt je hart op het onderzoeken van het woord van de Heere en het woord van Christus. Ouderlingen, diakenen, vergeet dat niet. Om anderen te kunnen onderwijzen en te kunnen dienen, ook voor te gaan, ook als diaken in het dienen van de Heer Jezus Christus en dat concreet te maken. Daarvoor is het nodig dat je ook zelf steeds weer gevuld wordt met het woord van de Heer door het te onderzoeken. Maak daar tijd voor. We doen dat ook met elkaar in de kerkenraad. Soms een drukke agenda. Vele punten die besproken moeten worden, maar dit mag er nooit onder lijden. Dit is eigenlijk het belangrijkste. Want als ambtsdrager gemeente heb je gezag, je mag leiden, voorgaan, maar wel voor zover je daarbij terug kunt vallen op wat de Heere God zelf zegt in zijn woord. Het is ten diepste zijn gezag, zijn leiding, door zijn woord. Alleen dat woord en ook heel dat woord van God, dat moet in het ambtswerk centraal staan. Daar moet je niks aan toevoegen, daar mag je ook niks aan afdoen. Het ontvangen zoals het gegeven is en gegeven wordt. En zo de gemeente leiden en dienen. Toegewijd. Met je hart erbij. De liefde van je hart. Ezra onderzoekt de wet van de Heer. Op die manier. Hij onderzoekt het. Gemeente, de Bijbel is niet altijd gemakkelijk, dat zult u weten. Uit eigen ervaring. Een boek waar je ook uitleg bij nodig hebt. Je moet er meer dan eens moeite voor doen. Wat staat hier nu eigenlijk? Wat betekent dat voor mij persoonlijk? Wat zegt de Heere God tegen mij? En wat nou als lezen en onderzoeken misschien helemaal je ding niet is? Misschien is lezen wel moeilijk voor je. Nou ja, dan mag je luisteren. Wees trouw in uw kerkgang. Dat is een verzoeking in deze tijd. Makkelijk om thuis te blijven, thuis te kijken, thuis te luisteren. Maar daar kan zo makkelijk ook de klad in komen. Eerst kijk je nog, maar dan sla je een keer over. Dan kijk je terug. En dan nog een keer. En voor je het weet, raak je bij de gemeente vandaan, bij God zelf vandaan. Wordt het allemaal lauw in je leven. En het is alsof de dienst aan de Heere je als zand tussen de vingers wegglipt. En daarom, gemeente, richt uw hart op het onderzoeken van Gods woord. En mogen uw predikanten dat dan ook een beetje voor u doen. Je hoeft het alleen maar te ontvangen, te luisteren, je eronder te zetten. Daar valt zegen op te verwachten, gemeente, als we zo dat woord van de Heere God steeds weer opnieuw open doen, ook in het gemeentelijk leven, bij al die gelegenheden die we van God krijgen om het samen te doen. Dan zul je groeien en bloeien in je dienst aan Hem. Dan zal Hij er ook zijn als het door de diepte heen gaat van je leven. Dan mag je je richten op de Heere Jezus. En je levenswandel steeds meer afstemmen op Hem. Want dan kom ik bij het derde, gehoorzaam levend naar zijn wil. Zoals ze in mijn geboorteplaats Rotterdam zeggen, geen woorden maar daden. Nou ja, dat moet dan iets anders vanmiddag. Gods woorden, maar dan ook Gods daden. Ezra onderzoekt niet alleen Gods wet, dat heeft een doel, om die te doen. Als ambtsdrager mag je daarin voorop gaan. Het is uw taak, broeders, om de gemeente op te wekken Gods woord ook om te zetten in daden. Dat is juist ook een taak voor de diaconie. In een levenswandel waarin Hij wordt grootgemaakt. Dat moet natuurlijk allereerst als ambtsdrager je eigen levenswandel op orde zijn. Heilig je leven, strijd tegen de zonde. Laat de zonde niet je ambtswerk van zijn kracht beroven. Dat mensen zeggen, ja, dat zegt hij allemaal wel zo mooi op huisbezoek. Maar ondertussen, als je leven niet overeenstemt met wat je zegt, dan is je getuigenis krachteloos, dat begrijpt u. Het is niet voor niets dat juist op het gebied van de heiliging van het leven aan ambtsdragers in de brieven van Paulus hoge eisen worden gesteld. Je bent een voorbeeld. Een voorbeeld voor ouderen en jongeren. Een voorbeeld van trouw, van wijsheid, van bezonnenheid, van liefde, van inzet en enthousiasme, van zuiverheid en integriteit. En misschien dat dat kan afschrikken. Misschien denkt u, broeders, waar begin ik dan aan vanmiddag? Hoe kan ik aan die hoge eisen voldoen? Kijk, we moeten Ezra daarin ook maar niet als een soort heilige gaan zien. In die zin dat hij nooit eens een zonde zou hebben gedaan. Nee, er is er maar één die nooit een zonde gedaan heeft. Dat is de Heer Jezus. En zegt Paulus in 2 Korinthe 5, nou is hij juist voor ons tot zonde geworden. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hij heeft onze zonde gedragen. Er is vergeving, ook voor ambtelijke zonde. Weet dat. Maar laat het tegelijkertijd een aansporing zijn om dan ook heilig voor hem te leven. En zo de gemeente daarin voor te gaan, want broeders en zusters, daar roepen de ambtsdragers u en jou toe op. Om Gods woord te doen. En je leven voor God te heiligen. Om het in praktijk te brengen. Niet alleen maar om het te horen en te zeggen, ja, ik ben het ermee eens. En je gaat naar huis en dan vervolgt je leven zich zonder dat er ook maar iets van te merken is. Dat je van de Heer Jezus bent. Nee, in je levenswandel, je levenspraktijk, dat je leeft vanuit zijn liefde, dat je leeft naar zijn waarheid in heiligheid. Laat u daarin ook door uw ambtsdragers leiden. Kijk, Ezra die kan zich nog zo geroepen en geleid weten. Hij kan zich nog zo verdiepen in Gods woord. Maar als de Israëlieten straks zeggen, als die aankomt in Jeruzalem, Ezra, wij hoeven jou niet. Wij weten het zelf wel. Wij erkennen jouw gezag niet. Wij doen onze eigen dingen. We gaan onze eigen weg. Ja, dan lijkt het allemaal tot niks. Dan mist het zijn doel. Doel missen. Dat is zonde. Laat u daarom leiden door de ambtsdragers. Dat is misschien niet zo van deze tijd. Wij denken al snel, nou, wat is die nou beter dan ik? Waarom zou ik me door hem laten gezeggen? Maar gemeente, als hij met het woord van God in zijn hand komt en u dan aanspreekt, zou u zich dan niet moeten laten gezeggen? Dat is wel bijbels. Leiden door te dienen en zij dienen u door u te leiden. Zo maakt de geest gebruik van de dienst van ambtsdragers in zijn kerk om haar bij Christus te bewaren. Bij koning Christus, die via zijn woord, de Bijbel, het geschreven woord, zijn gezag in je leven en in de kerk gestalte geeft. Want dan kom ik tenslotte bij het vierde. Geestelijk onderwijzend vanuit Gods woord. Het doel van alles, gemeente, voor Ezra is dat hij Israël de verordeningen en bepalingen zal onderwijzen. Daar loopt het op uit. Zo is het ook gegaan in hoofdstuk 9 en 10, lezen we hoe Ezra dat heel concreet doet in Israël en de Israëlieten terugbrengt tot het leven naar Gods wil. En dat kost hen wel heel wat. Ze moeten breken met praktijken die daar niet bij passen. En dat willen ze eigenlijk niet, want daar zijn ze aan gewend. Maar Ezra maakt het heel concreet. Zo mag je de Heere dienen, zo moet je het ook doen. Langs die weg is er toekomst voor Gods volk. Weet je, dat is vandaag niet anders. Soms bidden wij om een opwekking. Omdat we ervaren dat het zo ingezonken kan zijn. Bij jezelf, in de kerk, kerken in Nederland, in Europa. Maar gemeente, elke opwekking, elke reformatie is begonnen met een terugkeer naar het woord van de Heere God. Naar een eenvoudig ontvangen van dat woord en het dan ook doen, er ook naar leven. Zou daar ook voor onze gemeente geen zegen op te verwachten zijn? Zou daar ook voor ons kerkverband geen zegen op te verwachten zijn, dat zo uiteengeslagen is? Het lijken puinhopen van Jeruzalem wel. Hebben we geen Ezra's nodig, die ons terugleiden naar dit ene, het woord van de Heere centraal, jezelf verloochenen en daarna leven in navolging van Christus. Dat je hart erop gericht is en dat je in dienst van de Heere je hart ook richt op de wet en het woord van de Heere. Om te onderzoeken, te doen en te onderwijzen. Onderwijs. U krijgt het hier op zondag in de kerk. U krijgt het als er huisbezoek is. Aan het begin van de kerkraadsvergadering doen we dat. Op de catechisatie gebeurt het. Verenigingen, bijbelstudies, kringen. Op zoveel manieren. Hoe dus, neem maar gewoon het woord mee. Met een oude uitdrukking, zoals ze het vroeger wel eens zeiden. Gooi het woord er maar in, als je het zelf niet weet. Verwacht het daarvan. Niet van je eigen inzichten of invallen. Verwacht het van het woord alleen. Want dan verwacht je het ook van Gods geest. Dan werkt de Heer in harten. Dan werkt Hij door. Dan is het niet ons werk, maar zijn werk. En gemeente, ontvang zo deze broeders als gezanten van Christus wegen. Zo zal het straks zo klinken in het formulier. Laat hen jouw Ezra mogen zijn, opdat Gods werk ook onder ons zijn voortgang zal hebben tot meerdere eer en glorie van zijn heerlijke naam, tot uitbreiding van zijn koninkrijk en in de verwachting van Christus' komst. O Vader, dat uw wil geschiede, alleen uw wil is goed. Laat heersen die op elk gebied, bij wat men zegt of doet. Maak ons zo gewillig en getrouw in ambt en werk steeds meer, in kracht die enkel op u bouwt, zoals de engelen, o Heer. Amen. Weet, we willen nu overgaan tot de bevestiging van de broeders, maar voor we dat doen, nemen wij eerst afscheid van de terugtredende broeders. Broeders van Appeldoorn, Bezemer, die kant van Appeldoorn, Bezemer, naaktgeboren, van de Ven, Hoefnagel en van Rossum. En ik verzoek u op te staan van uw zitplaats. Broeders, vandaag treedt u terug uit de kerkenraad en komt er een einde aan een periode van 4 of 5 jaar waarin u zich hebt mogen inzetten voor de gemeente van Christus al hier. U hebt dat mogen doen met de gaven en de mogelijkheden die God u daarvoor gaf. De broeders van Appeldoorn, Bezemer en Naaktgeboren. U hebt als ouderling mogen dienen. U heeft pastorale bezoeken en huisbezoeken gebracht in uw wijk. Zo heeft u opzicht gehouden op de gemeente als de kudde van Christus en hen die daarin aan u waren toevertrouwd bijgestaan. Daarnaast bent u als ouderlingen betrokken en verantwoordelijk geweest voor de besluiten die door de kerkraad genomen werden. En zo heeft u de kudde van Christus mogen leiden en het goede voor haar mogen zoeken. We zijn dankbaar dat de Heere u heeft willen gebruiken in zijn dienst en u daartoe kracht en bekwaamheden gaf. Broeder van de Ven, u heeft mogen dienen als jeugdouderling. U heeft u ingezet om het jeugdwerk in onze gemeente voortgang te doen vinden. U heeft zowel organisatorisch als ook inhoudelijk daarop toegezien. Zo heeft u de lammeren van de kudde van Christus willen wijden en leiden naar Gods bedoeling. Daarnaast bent u ook als ouderling betrokken en verantwoordelijk geweest voor de besluiten die door de kerkenraad genomen werden. En zo heeft u de kudde van Christus mogen leiden en het goede voor haar mogen zoeken. De bekwaamheid daartoe ontving u van de Heere. En we zijn dankbaar dat Hij u daarvoor in deze dienst wilde nemen. Broeders Hoefnagel en Van Rossum, u heeft mogen dienen als diaken. U hebt gemeenteleden bezocht, diaconale handreikingen gedaan. Daar waar het nodig was en u de nood ook zag. Daarnaast heeft u binnen de diaconie verantwoordelijkheid gedragen voor het diaconale beleid van onze gemeente, opdat wij elkaars lasten zouden dragen. Als onderdeel van de brede kerkenraadsvergadering bent u daarnaast betrokken geweest en verantwoordelijk bij besluitvorming rondom diverse onderwerpen. We zijn dankbaar dat de Heere u heeft willen gebruiken in zijn dienst en u daartoe kracht en bekwaamheden gaf. En niet alleen deze broeders danken wij, maar ook hun vrouwen en gezinnen die hen hebben willen steunen en afstaan voor het ambtelijke werk. Boven alles gaat onze dank echter uit naar Hem, de Vader der barmhartigheden, die het gebed dat bij uw bevestiging gebeden werd heeft willen verhoren. Hij heeft zijn genade willen schenken dat u in uw arbeid getrouw zou mogen voortgaan en heeft zijn zegen willen verbinden aan uw ambtelijk werk. De kerkraad ontheft u in aanwezigheid van de gemeente van uw ambt als ouderling of diaken. U beëindigt op deze dag een periode van ambtelijke dienst in deze gemeente. En in dank aan Hem die de koning van de kerk is en die u kracht en bekwaamheden gegeven heeft om de aan u opgedragen taak te vervullen, gedenken wij het werk dat door u is verricht. En wij verklaren dat u zich tijdens deze ambtsperiode niet hebt misdragen en dat u dat op de vereiste wijze hebt mogen vervullen. Treed dan nu terug, ziende op Hem die mensen in dienst genomen heeft en neemt. Gedenk aan de woorden van Paulus in 1 Korinthe en 1 Timotheus 3, dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. En dat zij die hun dienst goed verrichten, maken dat ze hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Hem zij alle eer. U mag gaan zitten. Gemeente, wij zien vandaag de trouw van de Heere daarin dat lege plaatsen in de kerkenraad opnieuw gevuld mogen worden en nieuwe broeders aantreden. Daarom gaan we nu over tot de bevestiging van de nieuw gekozen ambtsdragers. En daartoe lezen wij het formulier dat daarvoor is opgesteld. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, De kerkenraad heeft u tweemaal de namen bekendgemaakt van de broeders die tot ouderling en diaken in deze gemeente verkozen zijn. En daar niemand een wettig bezwaar tegen hun belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen we thans in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. Wij willen vooraf horen naar wat de Heilige Schrift leert over de ambten in de gemeente van Christus. Christus maakt gebruik van de dienst van mensen aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld gegeven heeft. Zij mogen zich gedragen weten door het woord van de Heere, voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot de ambten waardoor het Christus behaagt zijn gemeente te bouwen, behoort dat van de ouderlingen. En ten aanzien van hen leert de Heilige Schrift dat zij met de dienaren van het woord opzicht hebben over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen zij de kudde Gods hoeden zonder heerschappij te voeren, maar als voorbeelden van de kudde. Het behoort tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hun geestelijke leiding te geven. Ze zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst des Heren en erop toezien dat een ieder naar het gebod van de Heren zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. Ze moeten de gemeente wijzen op haar roeping in deze wereld van het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. Hen die niet naar de regel der schriften leven, behoren zij te vermanen en over hen die geen boetvaardigheid betonen, de christelijke tucht te oefenen. Als opzieners van de gemeente moeten zij waken tegen het binnendringen van alle dwaalleer die haar zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus en tegen elke ontheiliging van de sacramenten. Ze hebben toe te zien op elkaar en op de dienaren van het woord, voor wie leer en dienst zijn medeverantwoordelijkheid dragen. Daarom dienen zij Gods woord te onderzoeken en zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Het is de taak van de ouderlingen met de dienaren van het woord erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en op een gepaste wijze zal gebeuren, naar de wil van hem die geen God van wanorde is, maar van vrede. Zo zullen zij in hun werk zich gedragen naar het woord dat Paulus richtte tot de oudsten van Efeze: zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Christus maakt ook van de dienst der diakenen gebruik om zijn gemeente te bouwen. Vanaf het begin af heeft in de gemeente naast de bediening van het woord en de sacramenten het werk van de christelijke barmhartigheid een plaats gehad. We lezen hiervan onder meer in Handelingen 6, waar gesproken wordt over de dagelijkse verzorging van de weduwe. De diakenen hebben samen met de dienaren van het woord en de ouderlingen zorg te dragen voor de gemeente, terwijl hun in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid is toevertrouwd. Ze mogen de liefde van Christus zichtbaar maken door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. Ze zullen zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op de juiste wijze te vervullen. Verder zullen ze zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden ingezameld. Ze zullen de gemeente opwekken barmhartigheid te bewijzen aan de naaste. Ze mogen hun arbeid verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan ze in dienst van Christus, die de armen zal redden die om hulp roept, en de ellendige en wie geen helper heeft. Nu u, broeders, Bogaert, Te Brake, Sok, Kwist, Bouw en De Bruin gereed staat uw ambt te aanvaarden, zult u voor God en zijn gemeente antwoorden op de nu volgende vraag. En ik verzoek u om hier voor de preekstoel plaats te nemen. Broeders, ten eerste, bent u in uw hart overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst geroepen heeft? Ten tweede, houdt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid? En verwerpt u alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk u ter kennis zal worden gebracht? Ten vierde, belooft u u steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen indien u in leer of leven u te buiten zou gaan? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Bogaert? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Te Brake? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Sok? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Kwist? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Bouw? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder De Bruin? De almachtige God en Vader geven u zijn genade dat u in deze dienst getrouw en met zegen moogt werkzaam zijn. Amen. Geliefde gemeente, ontvang deze broeders als dienaren van God. Stel u gewillig onder de regering en het opzicht van de ouderlingen. Geef acht op hun vermaningen en bewijs hun de eer waarop ze als herders van de kudde van de Here recht hebben. Voorzie de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid en wees van harte bereid om naar uw vermogen mee te werken in de dienst van de barmhartigheid. Laten wij de nieuw aangetreden broeders nu in die mogelijk staande toezingen uit Psalm 134, de versen 1 en 3. Gemeente, aangezien niemand van ons de bekwaamheid hiertoe van zichzelf heeft, willen we de Almachtige God nu om zijn genade aanroepen en ook deze dienst besluiten met dankgebed. Heere God, hemelse Vader, die door Christus uw Zoon tot opbouw van uw kerk ouderlingen en diakenen gegeven hebt, wij danken u dat u ons geschonken hebt mannen van goed getuigenis die gaven van uw Heilige Geest hebben ontvangen. Wij bidden u, verleen hun meer en meer wat ze in hun bediening nodig hebben: wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid. opdat een ieder zijn ambt zal vervullen naar uw wil. Schenken uw genade, dat ze in hun arbeid trouw mogen voortgaan, zonder door moeite, verdriet of vervolging van de wereld te vertragen. Verleen uw goddelijke zegen aan deze gemeente, opdat ze zich aan de goede vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en de diakenen met liefde bijstaat in de dienst van de barmhartigheid, hen erend in hun ambt. Heren, zo willen wij u danken voor wat u op deze dag geeft aan ons als gemeente. Wat een geweldig voorrecht, Heer. En wij willen u ook bidden voor de andere ouderlingen en diakenen. Heren, wilt u ook hen alles geven wat nodig is bij de uitoefening van hun ambt? Wij danken u ook, Heren, voor het werk dat onze broeder Martin Prins heeft mogen verrichten als kerkenraadsondersteuner. En wij danken u dat u hem daartoe wijsheid en inzicht wilde geven in de achter ons liggende jaren. En wilt u ook broeder Johan den Breeje, die zijn taak overneemt, zegenen in dat wat hij daarin aan verantwoordelijkheden mag dragen. Heren, wij zijn allen ambtsdragers, zo hoorden we het ook op deze middag. Als wij van u, Heere Jezus, zijn, als u onze God bent, dan staan wij ook in dienst van u, dan zijn wij ook het eigendom van u. Heere, geef ons allen dat wij de plek die u ons geeft en wijst, mogen innemen. En Heere, dan bidden wij u voor jongeren en voor ouderen. Wilt u werken in harten? Misschien dat we hier vanmiddag wel zaten en is er ook ergens een verlangen, ons hart erop gericht, om door u geleid te worden tot een taak in uw koninkrijk. Misschien ook wel in het ambt. Of als predikant. Heren, zegent u die broeders en die zusters die daarin hun weg mogen vinden en gaan. En Heren, wilt u op uw tijd ons een plek geven hier in de gemeente waarin we anderen mogen dienen. We bidden voor de belijdeniskandidaten. Voor hen die belijdeniscategorisatie volgen en ook voor hen die nu al weten en er naar uit mogen zien om belijdenis af te leggen dit jaar. Heren, wilt u ook hen in het bijzonder daarin nabij zijn? En geef dat we zo tot een hand en een voet mogen zijn. Ook al is het nog maar zo klein. Maar Heren, dat we een taak mogen hebben in de gemeente tot opbouw van uw kerk. In het diepe vertrouwen, Heren, dat u zo voort zult gaan met uw werk onder ons. Heren, dat is niet omdat wij dat verdienen. Want steeds weer opnieuw blijkt dat wij zondaren zijn. Steeds weer opnieuw is ons hart geneigd om juist af te wijken van uw woord. Geef ons trouw. En geef ons ook aan elkaar. Om elkaar ook bij dat woord van u te bewaren. Opdat het getuigenis van uw naam voortgang zal hebben van generatie op generatie, totdat u, Heere Jezus, komt. Heere, wij bidden u voor de situatie in ons kerkverband. Wij bidden u voor een keer ten goede, Heere. Als wij het niet meer weten, wilt u een uitweg wijzen. Werk met uw Heilige Geest. Heere, geef een reformatie. Een opwekking. Opdat uw woord en uzelf, Heere Jezus, het hart zal zijn. En we elkaar daar weer opnieuw mogen vinden. Hoe dat dan ook zal zijn. Heren, Wij leggen het in uw handen. Gaat u met ons mee als we straks naar huis gaan. Wees u in de komende week met ons allen persoonlijk. Wees u bij de activiteiten die er zullen zijn in het kerkelijk leven. Geef uw zegen ervoor en eraan. En bouw ons op het fundament dat gelegd is in u, Heer Jezus Christus. Verhoor ons, o barmhartige God en Vader, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, in wiens naam wij tot u bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en de voortgang daarvan. En wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 89, het eerste vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.